Er is mij gevraagd om een korte reflectie te doen rondom de stelling hoe dominee Boer herder van één kudde was. Ik heb die vraagstelling, dat thema, geïnterpreteerd als dat dominee Boer, hervormd gereformeerd predikant, toch een boodschap had voor de kerk in Nederland. En dan niet alleen voor de kring waaruit hij voortkwam en die hij bediend heeft, maar ook voor daarbuiten, één kudde. In de tweede plaats dat Boer een herder is en dat dominee Boer dus leiding gaf, zoals hij zelf ook leiding heeft ontvangen van bijvoorbeeld iemand als dominee Ikivit. Graag wil ik daar een paar dingen over zeggen, van mijzelf uit gedacht. Hoewel ik zojuist naar broeder Van Vlastuin luisterde en dacht, hey, zou er nog ook niet een themaatje zijn, Christus, en ik heb hem u voor ogen geschilderd. Als ik die preken van Boer vandaag luister, als ik mijn dagelijkse loopje doe, dan hoor ik een wat krakende stem met een wat Haags accent, geladen zinnen, en uiteindelijk komt hij toch bij zijn zaligmaker uit. En dan wordt hij geschitterd in zijn dierbaarheid, in zijn schoonheid en in zijn beminnelijkheid en gewilligheid. Is dat ook niet wat je als prediker zo beoogt in de bediening der verzoening? Dat Christus gestalte krijgt voor de harten van de hoorders en laat u dan met God verzoenen. Laat ik terugkeren naar het thema waarvoor mij iets gevraagd is. Hoe dominee Boer herder van een kudde was. En ik wil daarbij twee vragen voor u beantwoorden. In de eerste plaats hoe ik met dominee Boer kennis heb gemaakt. En in de tweede plaats wat ik bij dominee Boer heb gevonden. Twee eenvoudige vragen. Laat ik iets zeggen over de kring waaruit ik kom. Bevindelijk gereformeerde gemeente gedoopt, belijdenis gedaan, tot de ruimte in Christus gekomen, tot geloof gekomen. In het ambt gesteld, en ik herinner me van mijn thuissituatie, dat wij daar ook bij werden opgevoed. Er is één kerk, die heet de gereformeerde gemeente. Er zijn oudvaders, waaronder Smijtengeld nummer 1 was, en nog wat anderen. Onder andere Brakel, die twee dikke boeken had geschreven en waaruit zijn tijd wel eens wat geciteerd werd. Onder andere dat Gods kinderen wel eens worstelen met de vraag, bestaat God nou eigenlijk wel? Ook alweer wat we zojuist hebben gehoord. Brakel ging er wel op in. En naast Smijtengeld en Brakel had je natuurlijk dominee Van Renen. Dat was voor de bevinding. En je had dominee Kersten. En wat die zei, dat was de waarheid. Vandaar dat wij als kinderen ook niet werden gevaccineerd. Dat wij ook geen verzekeringen hadden. En dat we op zondag lopend naar de kerk gingen. Want Gods volk liet zich niet vaccineren. Gods volk deed niet aan verzekeringen. En de zondag was een heilige dag. Daar gingen de luiken van om de winkel die mijn vader had, de melkwinkel, die gingen dicht. En we bleven thuis en we liepen drie kwartier heen naar de kerk en drie kwartier terug. En dat tweemaal. Tegenwoordig gaan we wel eens met de auto. En ik zei vroeger tegen mijn vrouw, zullen we maar niet wat meer gaan lopen? Dan zijn die jongens een beetje moe als ze thuis komen. Nou, wij waren redelijk moe als wij dan weer thuis kwamen. Na die wandeling door de stad naar de kerk, waar dan meestal een preekje van Smijtengeld of van Renen werd gelezen. Toen ik 20 jaar was, ging studeren, dat is nu bijna 50 jaar geleden, ik werd lid van de CZVR en daar kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met een werkje van Boer, althans wat stencils uit die bekende briefwisseling, gedachtenwisseling met professor Berghoff. Daar snapte ik toen eigenlijk niet zo heel veel van waar het over ging. kon ook niet zo goed begrijpen dat er mensen waren die dachten in het verlengde van Karel Baart dat elk mens wel zo ongeveer behouden zou worden. En ik kon ook niet zo goed begrijpen hoe iemand dacht dat je zonder wedergeboorte ook wel het Koninkrijk Gods kon binnengaan. Ik was toen een jaar of 20. En voor mij waren dat allemaal hele merkwaardige gedachten. Ook dat er geen ingeschapen godskennis zou zijn. Hoe konden mensen toch op dit soort domme dingen komen? Studeerde economie en bovendien, ik vond cijfers en statistiek veel belangrijker dan al die dingen die ik zo rondom me heen hoorde. Hoe kom je dan toch vanuit dit kader in aanraking met iemand als toch dominee Boer? Ging eigenlijk heel eenvoudig. Hoe kwam je in aanraking met het werk van Dr. W. Aalders? Ik herinner me een lezing van toen dominee, tegenwoordig professor De Reuver. En die vertelde met een zekere warmte over een boek, Burger van Twee Werelden. En dat ging je dan eens lezen, omdat hij dat een mooi boek vond, waar hij zelf veel in had gevonden. Zo ook dominee Boer. Na die stencils in het begin van de CZV-tijd ontmoette ik, dacht ik, ooit eens ingenieur Van de Graaf. En die vertelde met een zekere warmte over boekjes van dominee Boer en wat dominee Boer hem had betekend. Dat viel op. Hij sprak gewoon uit zijn hart. Dominee Bartlema, die in zijn jonge studentenleven belangrijk was geworden. En later, toen hij werkte voor de Gereformeerde Bond, hoe hij vooral van dominee Boer veel had mogen horen en ontvangen. Dat gebeurt natuurlijk meer. Hoe komt het dat ik een jaar of 15 geleden Winslow ben gaan lezen? Ja, als je dan een mooi boek leest van meneer Van der Zwaag over de moeder van Octavius Winslow, dan denk je, hey, zou die schrijver er nog zijn? En je gaat het op zoek en plotseling ontdek je dat het een hele fijne Puriteinse schrijver is. Weliswaar baptistisch, later nog weer toegetreden tot de Engelse staatskerk. Maar in ieder geval een schrijver die je elke dag eigenlijk zomaar even moet lezen. Naast natuurlijk Philpott, wat ik vanuit mijn opvoeding had meegekregen. En Kersten, Philpott, Kersten, dat waren de mannen die we lazen thuis. Ik verbind hieraan twee opmerkingen voor ons. In de eerste plaats, laten we als we iets lezen wat mooi is, dat ook aan anderen vertellen. Overkwam een jaar of 10 geleden nog weer. Dat iemand mij een boekje toeschreef, een dagboekje van Pauwen. En zei, joh, lees dat eens. Ik zei, ja, die vreemde man met die rare ideeën over de rechtvaardiging en over de kerk en zijn rare clubjes. Waar ook nog een roman over was geschreven. Daar zal ik me niet te veel... Nee, lees dat dan eens. Die man schrijft toch echt anders. En sinds die tijd lees ik elke dag in het dagboek van Pauwen. Omdat de man toch wel wat te zeggen heeft. En, misschien is dat wel het geheim ook bij Boer, wij zijn ten diepste natuurlijk, als het over het heil aangaat, allemaal Lutheranen. Wat Luther schrijft in de Galatenbrief, wet en evangelie, Adam en Christus, dat vind je terug bij Kolbrug, bij Pauw en bij Boer. En dat heeft een stempel gezet op de persoonlijke vroomheid die we vinden in gereformeerd Nederland. Dus hoe ben ik Boer gaan lezen? Nou, door de ontmoeting eigenlijk met de ingenieur Van de Graaf, die er gewoon wat van zei. En nou nog één ding. Het zou wel mooi zijn als er naast die dikke boeken die verschenen zijn, ook een dagboek zou komen waarin we het hele jaar door zomaar een paar honderd woorden van Boer kunnen lezen. Want mijn ervaring is dat een dagboek van Winslow en Philpott en Kolbrugge enzovoort, dat die best nuttig zijn om elke dag je zo eens wat te verdiepen in wat gedachten die dominee Boer ons ook vandaag nog heeft aan te reiken. Wie weet kan ik volgend jaar, als ik weer eens even kijk naar welke dagboeken ik ga lezen, een dagboek van dominee Boer gebruiken. Zomaar een suggestie. De eerste vraag, hoe kom je ermee in contact? Tweede vraag, wat heb ik nou van Boer geleerd? Want ik heb natuurlijk de prekenboeken van Boer over Simson, over Genesis 1. En ik heb nog wat andere dingen van Boer die ingenieur Van de Graaf heeft samengesteld. Ook zijn levensbeschrijving, passie voor het evangelie. Laat ik een paar dingen even noemen. In de eerste plaats, in de tijd dat Lever, Jan Lever, en in zijn voetspoor Harry Kuitert, gereformeerd Nederland, op zijn kop zetten met hun verhalen over evolutie en wetenschap, wat zich wat moeilijk verhoudt met de Bijbel. In die tijd, waarin er dus nogal wat te doen was in de gewone gereformeerde kerken, en daar de boel een beetje op drift raakt, begon dominee Boer bijbellezingen te houden. Dan bevinden we ons in het jaar 1964. Preken over Genesis 1. Dat zijn preken voor de gemeente. Het zijn ook preken, ik ga er niet uit citeren nu, waarin we tot op de dag van vandaag hele diepe inzichten vinden. Niet alleen over schepping en evolutie, maar ook over geloof en wetenschap. En waar de accenten liggen en hoe die twee dingen zich met elkaar verhouden. Nog steeds, als het gaat over huwelijk, als het gaat over primaten en Adam en Eva, als het gaat over een oude en een jonge aarde, als het gaat om geloof en wetenschap, geeft Boer daar een aantal dingen door die we tot ons nut en slechts tot onze schade ongelezen kunnen laten. Dat is één, het boekje over Genesis 1, die bijbellezingen. Een tweede, de verzoening. En dat rode boekje waarin hij en dat minderheidsrapport opneemt en ook een aantal bijdragen heeft geschreven, althans uitgesproken. De aanleiding voor heel die problematiek van de verzoening waren de verschrikkelijke uitspraken van dokter Smits, de socioloog en theoloog. Ik zal ze hier maar niet herhalen, u kent ze ongetwijfeld. De achtergrond voor heel die discussie over de verzoening, dat is mijns inziens het oprukkende batianisme in de middenorthodoxie van de Nederlandse hervormde kerk. En dat batianisme is doortrokken van een neopaschitische tendens. Wat is dat neopaschitische? Dat is dat God zichzelf heeft verzoend. Eigenlijk dat God aan het kruis van Golgotha stierf en niet de zoon in de menselijke natuur. Een gedachte die te vinden is bij Karl Barth en die eigenlijk het hele vraagstuk van de toe-eigening wat onder druk zet en tenslotte uit het hele beeld verloren raakt. Dus denken over de verzoening heeft ook consequenties voor het heil en de toe-eigening daarvan. En het krijgt zo'n enorme grote druk, die hele neopaschitische tendens, dat ik wel kan begrijpen dat Boer en anderen daar verontrust over waren. Bij de latere Berkhof zien we dan ook dat en de drie-eenheid overboord gaat en de twee naturen van Christus. En dat je met heel die gedachten van al die verschillende stemmen in de Bijbel tenslotte maar heel weinig overhoudt. Hoewel, ik sprak ooit een keer Meijering, de biograaf van Berkhof. En dat ontroerde toch weer. Hoe die oude Berkhof in het verpleeghuis liederen en psalmen zat te zingen. En bad. En dan denk je toch, hoe zit dat? Hoe ligt dat? Je hebt het ook in die biografie van Berkhouwer. Als hij het dan heeft over zijn leven en dan aan het einde ook weer zo ontroerend zomaar opmerkt. Hoe hij gegrepen was door een paar teksten uit Amos. En hij terechtkomt bij dat woord van God. Wat heb ik van Boer geleerd? 1. Verhouding, geloof en wetenschap. 2. De verzoening. En het goed recht van de gereformeerde klassieke opvatting over de verzoening door toen voldoening, betaling. Een derde punt, wat ook terugkomt in dat werk van Boer, is het schriftgezag. We weten allemaal dat het in het tweede helft van de jaren 60, begin van de jaren 70 begon dat in kerkelijk Nederland op een aangrijpende manier te verschuiven. De weerslag daarvan kunt u vinden in de dogmatische studieën van Berkhouwer. 1966-67 kwam hij met die twee boeken over de Heilige Schrift. En kwam hij tot de gedachte dat we de Heilige Schrift moeten beperken tot de heilsinhoud. En dat verder over de ethiek en over de wetenschap en over tal van andere dingen de Bijbel wel wat zegt. Maar natuurlijk niet gezaghebbend. Bijvoorbeeld de ethiek, verhouding man en vrouw. Andere zaken in de ethiek, het huwelijk, de uniciteit van het huwelijk. Boer heeft dat gezien. En hij schreef dus ook in de Waarheidsvriend een recensie over deze boeken. En wees op het gevaar daarvan. Om het toe te spitsen op alleen de heilsinhoud. Ik kan nog verder gaan. Maar dat zijn dan net niet de drie dingen die ik van Boer blijvend zal onthouden. Niet zijn gedachten over geloof en wetenschap. Niet in de eerste plaats zijn dispuut over de verzoening. Niet in de eerste plaats zijn woorden over het schriftgezag. Er zijn in de geschiedenis woorden die van blijvende betekenis zijn. In de wereldgeschiedenis, Lincoln sprak eenmaal een Gettysburg-address. Woorden die elke jonge Amerikaan in het verleden uit zijn hoofd leerde. In 1941 sprak Winston Churchill in het parlement: "We never surrender." Ook een woord dat de wereld inging, de wereld van de politiek van die dagen. In de theologie hebben we ze ook. Kolbrugge: "Werp weg uw heiligingskrukken, komt de berg Sion niet meer op." Waving met zijn indrukwekkende citaat in het voorwoord van de Erskines. En Boer, het citaat is nu al twee keer genoemd. En ik aarzel eigenlijk of ik het zal herhalen. Zal ik het toch maar doen? Ik weet niet eens of ik het er kan. Of de emotie, als ik het weer lees en weer lees, me niet te veel wordt. Dat citaat over onze schuld, Berkhof, waar u eindigt, begint het pas. Immers dieper dan de aangevretenheid van de moderne mens in deze cultuurfase gaat de ontdekking van de Heilige Geest, wanneer wij gesteld worden in de ontmoeting met de levende God, die ons verbrandt in onze problemen en aanvechtingen en de grondvraag aan de orde stelt, namelijk onze schuld. Hier komen de volle tonen van zonde en genade tot ontplooiing. Wie voor God staat, blijft alleen de schreeuw om genade over. We staan dan niet als mensen van de 20e eeuw, maar als goddelozen en vijanden. Wie van ons in dat gericht betrokken werd, weet dat hij daar nooit uit was gekomen wanneer zich niet een ander had gemeld, namelijk onze Heere Jezus Christus, die zich om ons in dat gericht heeft gesteld. En daarom hebben wij hem onuitsprekelijk lief. Kijk, dat blijft. En dan zijn we in de kerk der eeuwen. En dan zijn we terug bij Luther. Wir sind Bettler, hoc virum est. Dank u.